Dan kunnen we verder met de beeldvorming, delegatie, delen, omgevingsplan. En dan gaan we weer beginnen met de beeldvormende fase. U krijgt alweer de gelegenheid om vragen te stellen aan de wethouder, die gelijk beantwoord zullen worden. Wie kan ik opschrijven om een vraag te stellen aan de wethouder? Dat is bijna allemaal. Dan begin ik bij mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst een simpele beeldvormende vraag. U gaat 2 keer per jaar een verslag met wijzigingen naar ons doorsturen. Als we kijken naar die besluitvormingen van delegaties zelf, hoe vaak denkt u dat dat in totaal per jaar gebeurt? Hoeveel van die delegaties zouden er in één zo'n halfjaarlijks voorstel staan ongeveer?
Ja, voorzitter, u zult mij moeten vergeven dat ik de aantallen niet precies weet. Maar ik denk dat de verwachting is dat dat niveau niet veel afwijkt dan de afwijkingen ten opzichte die er nu plaatsvinden.
Moeten we dan denken aan 10, 20, 50?
Ik heb geen idee hoeveel dat er zou kunnen zijn. Ik weet wel dat zodra de omgevingswet in werking treedt, het waarschijnlijk de voorkeur zal verdienen om met een omgevingsvergunning te werken en niet met een omgevingsplanwijziging. Dus dat zou betekenen dat er daardoor een soort bulk ontstaat van omgevingsvergunningen die we nog moeten verwerken in een omgevingsplan. Dus dat is eigenlijk iets meer dan nu.
Ja. Wethouder, kunt u de microfoon uitzetten? Ja. Is dat voldoende voor u?
Ja, één vervolgvraag als het mag. Zonder daarbij aantallen te hoeven noemen, welk van de delegaties die op een rijtje worden gezet, acht u dat het vaakst zullen voorkomen of nu al het vaakst voorkomt?
Mijn persoonlijke inschatting is dat, er zitten een heleboel zaken in, die zijn min of meer eenmalig, of zaken die bijvoorbeeld rijksregels, dat zal niet heel vaak voorkomen. Regels die voortvloeien uit raadskaders die in werking treden nadat het onderhavige besluit is vastgesteld, bijvoorbeeld programma Groen. En in het programma Groen kunnen best wel elementen zitten waarvan duidelijk is dat die zijn beslag zullen krijgen in het omgevingsplan. Maar die nog niet dusdanig concreet genoeg zijn om ook al in het omgevingsplan op te nemen. Daarvan verwacht ik, en dat heb je natuurlijk bij alle grotere kaderstellende stukken, omdat de omgevingsvisie veel breder is, het omgevingsplan veel breder is, dat gaat ook over de leefomgeving. Dus een woonvisie, een programma Groen, al dat soort elementen zullen impact hebben en ik verwacht dat daaruit het meest voortvloeit.
U ziet er tevreden uit met dit antwoord. Ja. Meneer Gewuls, aan u het woord voor vraag.
Dank u wel. Onder 1.3 staat een wijziging naar aanleiding van vastgestelde kaders van de Raad is in feite een uitvoerende actie. Wat is hier nou precies mee bedoeld? Dat zonder wijzigingsbevoegdheid al uitvoering van afwijkingen kan plaatsvinden? Of is het hier dat er een aanname in is verwerkt, namelijk dat eigenlijk al vastgestelde kaders, dus eigenlijk de aanname dat er al een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in dat hoofdkader. Dus waar ik naartoe wil is, ik wil het uitgangspunt weten. Zit daar in dat kader, als je namelijk zegt van er zit al een afwijkingsbevoegdheid in dat kader als aanname, op basis waar je zegt, waarvan je beweert van nou we kunnen al de uitvoering verder gaan, dat is wezenlijk anders dan dat er nog geen wijzigingsbevoegdheid is gegeven.
Nou voorzitter, misschien is het aardig om, want het is, als de heer Gubbels de vraag zo stelt, klinkt het buitengewoon abstract. Maar een aardig voorbeeld zou bijvoorbeeld zijn het stationsgebied, daar zit in het bestemmingsplan een uitwerkingsplicht voor de stationshal. En die uitwerkingsplicht die is nu al bevoegd bij het college. En als die uitwerkingsplicht meegaat naar het omgevingsplan, dan blijft die conform dit voorstel. Hè, want de Raad heeft dat kader al als zodanig gesteld. Heeft die uitwerkingsplicht al bij het college neergelegd. En als zodanig komt die dan ook terecht opnieuw in het omgevingsplan bij het college. Dat dus het is uiteraard binnen de kaders van de Raad.
Dat snap ik, maar ik heb het niet over, ik heb het over de wijziging. Want het gaat hier over de wijziging. Dus een wijziging naar aanleiding van vastgestelde kaders van de Raad is in feite een uitvoerende actie. Maar als wij nou geen wijziging hebben ingebouwd, geen wijzigingsbevoegdheid hebben ingebouwd in het kader, wat dan?
Ja, 1.3 is eigenlijk bedoeld voor visies, beleidskaders, verordeningen. De wat grotere concepten, zeg maar, waarin in de toekomst, nadat de omgevingswet in werking is getreden, nog een besluit moet worden genomen. Dus de omgevingsvisie is een goed voorbeeld in dit geval. Bij het besluit tot vaststelling van de omgevingsvisie kan de gemeenteraad het college de opdracht geven bepaalde onderdelen in een omgevingsplan vast te stellen. Dat is niet zozeer een wijziging, maar meer een soort uitwerking van de globale visie.
Dat snap ik, maar het gaat nu dus niet. Het gaat
Moment. Mevrouw van der Linden heeft een aanvullende vraag ook hierop.
Ja, dank u wel, want ik wilde dit punt inderdaad ook graag goed begrijpen. En zoals ik het lees, staat er dat als je een nieuw kaderstellend beleid aanneemt, laten we even zeggen een nieuwe woonvisie, dus nadat de omgevingswet in werking is getreden, nemen we op een gegeven moment een nieuwe woonvisie aan. Dan stellen we daarbij per beleidskader, kunnen wij voorstellen welke onderdelen moeten worden opgenomen in het omgevingsplan. Dus dat doen we dan bij vaststelling van die woonvisie, zeggen we ook van nou, deze en deze onderdelen moet u gaan verwerken in het omgevingsplan. En dan mag het college het omgevingsplan wijzigen zonder dat dat nog apart langs de raad komt. Begrijp ik het zo goed?
Ja, voorzitter, ik heb verwarring gezaaid, want het voorbeeld dat ik net gaf over de uitwerkingsplicht is 1.5, maar dat is inderdaad de juiste conclusie. De raad geeft de opdracht om een wijziging, in het besluit wordt al de opdracht tot wijziging aan het college gegeven. Ja, en uiteraard is dat dan een uitvoering.
Ja, precies. En aanvullend daarop, het betekent dus wij zeggen bijvoorbeeld, neemt u deze wijziging op in het omgevingsplan, u doet dat, maar dat stuk komt niet apart terug. Dus wij moeten er dan op vertrouwen, dat hebben we dan gedelegeerd, dat u die wijziging goed verwerkt.
Exact. En we rapporteren u daar uiteraard over. En een belangrijke kanttekening hierbij is wel, die wijziging moet wel concreet zijn. Dus maak een groene wijk, valt niet onder de categorie concrete wijzigingsaanwijzing.
Meneer Van Nistelrooy, u was eerst. Aanvullende vraag?
Ja, want daar heb ik dan weer juist mijn vraagtekens bij, want er staat in de tekst, het kan strategisch breed kaderstellend zijn en concreet uitgewerkt. Bij concreet uitgewerkt kan ik me daar heel veel beelden bij vormen. Maar bij dat strategische, ja, vind ik dat dus lastig. Dus waar zit die nuance? Of kan het college dan, als dat soort punten langskomen, daar ook een soort van advies in geven? Nou, zo en zo adviseren we het op door te voeren.
Voorzitter, wat hier staat is dat het beleid waar het over gaat en waar die opdracht gegeven kan worden, kan heel concreet zijn en kan breed kaderstellend zijn. Bijvoorbeeld een woonvisie. En dan is het de vraag in hoeverre die uitwerkingsplicht, de uitwerkingsplicht moet wel enigszins concreet in het omgevingsplan te vatten zijn. Want anders dan wordt het college eigenlijk als het ware op een hele moeilijke missie gestuurd.
Mevrouw Van der Hoogen, aanvullende vraag.
Ja, aanvullende vraag inderdaad over dit specifieke delegatiepunt. Ook een beetje de verheldering van wat betekent het nou eigenlijk. Stel dat we nu al een paar jaar de omgevingswet hadden, zoals die geldt, en we hadden die doelgroepenverordening vastgesteld, dan hadden we in die doelgroepenverordening het college kunnen delegeren om basically dat in het omgevingsplan te verwerken, zodat alle nieuwbouwplannen daaraan moeten voldoen.
Ja, voorzitter, dat is een heel charmant voorbeeld. En dat is natuurlijk spot-on, zou ik willen zeggen. Ja, dat is natuurlijk heel concreet hoe je gemeentelijk beleid, in dit geval de doelgroepenverordening, en je kan daar gewoon opnemen van in het omgevingsplan komt 33% sociaal, 50% in de middencategorie en 17% duur. Concreter dan dat krijg je het niet. En dat is dus ook heel makkelijk uit te voeren door het college.
Oké, meneer Struijter, u heeft nog een aanvullende vraag? Een nieuwe vraag. Meneer Grubbels, dat is uw originele vraag.
Ja, maar ik had ook nog een aanvullende vraag.
Oké, gaat uw gang.
Ja, het gaat namelijk over die ruimte. Want er wordt ook gezegd van er is best nog wel wat ruimte. We geven hier geen uitputtende opsomming. En dan komt het citaat. Het kan derhalve voorkomen dat voor uitwerking in de omgevingsplan redelijk wat ruimte is. Kunt u wat voorbeelden geven van wat die ruimte bevat?
Even de tekst volgen. Hoor. Even kijken.
Voorzitter, ik denk dat dat het voorbeeld is waar we het over hadden. En daarom ook het volgende punt, dat we duidelijke afspraken moeten maken. Als er staat, we komen met het programma Groen. En als er staat dat we groenere wijken gaan maken, dan is dat een kaderstellende uitspraak van de Raad. Dat is een kaderstellende uitspraak die wel degelijk impact heeft op de fysieke leefomgeving. Maar in dat voorkomende geval zal het college ook aan de Raad moeten vragen om duidelijker, concretere aanwijzingen hoe we dat in het omgevingsplan moeten opnemen. Want juist die ruimte, die kan eigenlijk bij zo'n concrete uitwerkingsplicht voor het college, kan die er niet zijn. In sommige, het geval van de doelgroepenverordening is die heel concreet en word je als college heel duidelijk met een boodschap op pad gestuurd. En hier is dat niet zo. Dus het is juist ook om aan te geven dat we die dialoog met elkaar moeten voeren. En dat zullen we ook, dat moeten we ook gaan oefenen. Daarin moeten we een modus gaan vinden om met elkaar dat gesprek aan te gaan. En als wij het gevoel hebben van hier hebben we iets concreters nodig, dan zullen we dat bij u melden.
Mevrouw Van der Hoog, aanvullende vraag.
Ja, toch nog één vervolgvraag om het helemaal scherp te krijgen. Hè. Bij E.3 staat ook, indien de gemeenteraad bij vaststelling van dat kader akkoord gaat met de uitwerking door het college. Mag ik ervan uitgaan dat inderdaad onder welke voorwaarden of hoe scherp die opdracht is, daar dan ook door de raad zou worden vastgesteld?
Vanzelfsprekend.
Meneer Gubbels, uw vraag is wel goed beantwoord. Ja, heel goed. Kunnen we verder met de heer Streutker?
Ja, dank u wel, voorzitter. Er werd net al even verwezen naar de rapportage die 2 maal per jaar naar de gemeenteraad gestuurd wordt. Ik denk dat dat een hele goede is, want daarmee zorg je eigenlijk voor dat er ruimte komt en dat de raad toch in controle blijft. Maar er zit in de toelichting en met name bij de kanttekeningen zit nog wel een vraag. Namelijk dat de aanpassing of intrekking door de raad geen effect meer heeft op de besluiten die al zijn genomen op basis van de regelgeving. Maar wel op toekomstige situaties. Nou, de toekomstige situatie begrijp ik. Maar het is natuurlijk in die zin een beetje lastig. Of dat is mijn vraag ook eigenlijk. Van op welke manier kunnen we daar eventueel nog wel op ingrijpen?
Ja, voorzitter. Op het moment dat er taken aan het college worden gedelegeerd, dan zijn die aan het college gedelegeerd. En dan hoop ik dat u het vertrouwen heeft dat wij dat op een goede manier ter hand zullen nemen. Tegelijkertijd, en dat is ook het idee van die rapportage, en dat is ook eigenlijk wat ik net aangaf, we zitten hier in een proces dat voor u en voor het college nieuw is. En waarin we een heleboel dingen op een andere manier gaan doen. En ik denk bij uitstek dat die rapportage bedoeld is om u als raad inzicht te geven in welke afwijkingen er zijn. En daaruit te distilleren van waar moeten we misschien meer of waar kunnen we minder bij sturen. Het kan best wel zijn dat op bepaalde vlakken er heel weinig afwijkingen zullen zijn. Nou, dat zal vanzelfsprekend ook uit zo'n rapportage blijken. Maar als er veel afwijkingen zijn, en dat signaleren natuurlijk wij als college ook, als wij denken we hebben meer kader nodig van u als raad om als college te kunnen werken, dan moeten we daarop bijsturen. En die rapportage gaat ons daarin helpen. Maar een besluit dat reeds genomen is, ja, dat gaan we uiteraard, dat valt niet terug te draaien.
Mevrouw Van der Linden was eerst met een aanvullende vraag.
Ja, dank u voorzitter. Wethouder, staat het college vrij om advies te vragen als zij het gevoel heeft dat het een zaak betreft waar dat van waarde zou zijn?
Ja, voorzitter, dat is het, ik zou willen zeggen, het comfortabele van de constellatie waarin we optreden. Het staat het college altijd vrij om advies te vragen. En als wij denken dat het politiek spannend is, of dat wij denken dat we aanschuren tegen de grens van, goh, zitten we hier nog wel of niet in een kader van de raad, en soms zal het echt niet zo zwart-wit zijn, dan staat het college wel degelijk vrij om het advies te vragen. En ik kan u verzekeren, dat zullen we uiteraard ook doen.
Meneer Streutker, aanvullende vraag.
Nee, ik begrijp het goed. Dus als ik goed begrijp, inderdaad krijgen we de wijzigingsvoorstellen terug. En afhankelijk van, laten we zeggen, de soort en de aantallen wijzigingen, hebben we alsnog de mogelijkheid om bij te sturen.
Dat is juist.
Mevrouw Van der Hoog, nog een aanvullende vraag.
Ja, een aanvullende vraag inderdaad. Heeft het college ook overwogen of er mogelijke alternatieven zijn waarbij je wel die slagvaardigheid houdt? Dus niet de hele commissie-raad-cyclus hoeft te doen, maar je toch de raad in staat stelt om voorafgaande aan een besluit geïnformeerd te worden. Bijvoorbeeld per collegebrief over het voornemen tot een besluit.
Nou, voorzitter, kijk, ik denk dat het is eigenlijk een beetje een tweetrapsraket. Als we kijken naar wat er in maart dit jaar besloten is, de lijst waarbij we expliciet hebben aangegeven, hiervoor gaan we om advies naar de raad. Eigenlijk de, laat ik het maar even, de omgekeerde kruimenlijst, zoals die er nu is. Daarvan weten we, wij gaan altijd voor dit soort casussen naar de raad. In heel veel gevallen van de zaken die hier voor liggen, is het eigenlijk een vertaling van de huidige situatie, waarbij we zeggen dat willen we graag als college in het omgevingsplan opnemen. En met name bij punt 1.3, hè, waar het gaat om het vaststellen van nieuw beleid. Daar zullen we juist op dat moment met elkaar scherp het gesprek moeten voeren van wat is de bevoegdheid van het college en wat blijft bij de raad.
Mevrouw Van der Hoogen.
Ja, dank u wel. De toelichting die u geeft pakt weer de andere kant van het spectrum. Hè. Dan vragen we een volledig raadsbesluit. Maar als ik een ander voorbeeld mag noemen, een ander vak, onderwerp. Het college communiceert na de raad voorafgaande dat het voornemens is een bepaalde nevenfunctie voor een wethouder bijvoorbeeld aan te nemen. Dan is daar geen raadsbesluit voor nodig. Het is nog steeds een collegebevoegdheid. Maar de raad is wel voorafgaande aan het besluit geïnformeerd en kan dus eventueel reageren mocht dat nodig zijn. En de vraag is of ook bij sommige van deze punten een dergelijk alternatief is overwogen.
Nou, voorzitter, we hebben daar überhaupt goed over nagedacht. En uiteindelijk zijn we met dit voorstel gekomen omdat we denken dat het goed werkbaar is. Maar ook omdat we expliciet denken dat we hiermee niet in de kaderstelling van de raad gaan zitten. En dat we binnen de kaders van de raad opereren. Kijk, er zitten een heleboel punten in waarbij we gewoon eigenlijk één op één de bestaande situatie in het tijdelijke omgevingsplan door gaan rollen. He, de buitenplanse afwijkingen, dat zijn die er nu zijn, ja, dat zijn de bestaande situaties die in het omgevingsplan worden opgenomen. Dat geldt voor rijksregels, dat geldt voor een heleboel andere casussen ook. En dat zijn allemaal zaken, als we daar u allemaal een briefje over sturen, daar schiet u ook niet zoveel mee op. En u krijgt al best wel veel brieven van ons, dus we proberen het ook met z'n allen efficiënt en werkbaar te houden.
Meneer Gubbels, aanvullende vraag.
Ja, een vervolgvraag. Vervolgvraag is, als we nou de casus pakken van het Carolushuis en de afwijkingsbevoegdheid die gebruikt is met de bouwhoogte en de politieke gevoeligheden die daaromheen waren, zou u dan met de kennis van nu, onder de huidige omstandigheden, dan wel eerst naar de raad zijn gekomen en gevraagd van jongens, wat zouden jullie doen?
Ja, voorzitter, we hebben het hier over algemene casussen. En bij het Carolushuis is het college gewoon keurig binnen de bestaande bevoegdheden te werk gegaan. Voorzitter, misschien als ik daar nog één opmerking over wil maken. Want dat is juist eigenlijk, voorzitter, waar het vandaag niet over gaat. Afwijkingsbevoegdheden met betrekking tot hoogte, met betrekking tot volume, die heeft u in maart dit jaar specifiek in een aparte lijst besloten. En in die lijst is heel expliciet vastgesteld, als het gaat om een heleboel inhoudelijke factoren, wanneer komt het college per definitie naar de raad voor advies. En dat gaat dus niet hierover. Het Carolushuis is een casus die veel meer samenhangt met de lijst die in maart is vastgesteld en niet met de lijst waar we het nu over hebben.
Mevrouw van der Linden, aanvullende vraag.
Nee, een nieuwe.
Ja, ik was nog, meneer Streutker, u bent tevreden zo, dat is fijn. Dan mevrouw van der Linden met een nieuwe vraag.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat over 1.4, instructieregels vanuit het Rijk of de provincie. Ik vroeg me af of de wethouder iets kon zeggen over wat voor soort nationale of provinciale belangen het dan kan betreffen, waar onder de omgevingswet de mogelijkheid ontstaat om instructieregels op te leggen.
Voorzitter, een aardig voorbeeld zijn beschermd stads- en dorpsgezichten. Dat zijn vanuit het Rijk opgelegde regels. En dat is een voorbeeld waar dit van toepassing op zou kunnen zijn. En we hebben er in Hilversum een aantal.
Geen aanvullende vraag daarop. Dan heb ik de heer Van Nistelrooy en de heer Groeneveld nog niet gehad voor een nieuwe vraag. Heeft u nog een nieuwe vraag? Nee. Mevrouw Van der Hoogen heeft een... Oh, sorry, wel een nieuwe vraag. Meneer Groeneveld, gaat u gang.
Dank u wel. In het raadsvoorstel onder punt 1.5 lezen we de bestaande wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten binnen de randvoorwaarden van het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Wat wordt er precies verstaan onder het tijdelijk deel?
Ja, voorzitter, de gemeente die gaat het omgevingsplan maken. En als ik het goed heb, wordt in 2029 het definitieve omgevingsplan van kracht. En tot die tijd, hè, omdat er een hele transitieperiode en een overgangsperiode is, is sprake van een tijdelijk omgevingsplan. Waar al deze, hè, waar de regels vanuit de bruidschat, maar ook al deze zaken die we vanavond behandelen, in opgenomen zullen worden.
Dus uiteindelijk is in 2029 het pas het definitieve...
Dat is correct.
Mevrouw Van der Hoogen, aanvullend of nieuw?
Ja, aanvullend in zover dat het ook over punt 1.5 gaat. Als dat mag.
Van mij mag het.
Ja, dank u wel. Dat is heel vriendelijk. Onze vraag gaat over het binnen de randvoorwaarden. Even kijken hoor, ik moet even zeggen wat er precies staat. Het wijzigingsbevoegdheid eindwerkzaamheden binnen de randvoorwaarden van tijdelijk deel van het omgevingsplan. Eigenlijk twee korte vragen. Begrijp ik het goed dat die huidige mogelijkheid tot een wijzigingsbevoegdheid alleen onder de in het bestemmingsplan omschreven voorwaarden dus mogelijk is? Hè? Bijvoorbeeld 10% meer of minder bouwhoogte. En een korte vervolgvraag, worden dus inderdaad exact diezelfde randvoorwaarden overgenomen in het tijdelijke? Ja, dank u wel.
Helder zo. Meneer Krubbels, aanvullend of nieuw? Nieuw, ja. Gaat u gang. Tenminste, als er geen aanvullende vragen meer over dit onderwerp zijn, dan... Nee, gaat u gang, meneer Krubbels.
Over 1.6. Vindt u dat het college altijd prudent is omgegaan met het schrappen van gemeentelijke monumenten?
Voorzitter, ik acht die vraag weinig relevant voor de casus die voorligt.
Ik niet, want op 1.6 gaat het over gemeentelijke monumenten. En daar vraagt u ook aan ons om dat te delegeren.
Voorzitter, het college vraagt u helemaal niets nieuws. Want het aanwijzen of het schrappen van monumenten is reeds een bevoegdheid van het college.
Dat is niet de vraag. De vraag die nu voorligt, die gaat over het delegeren. En dan kijk ik naar wat u vraagt. U vraagt aan ons het aanwijzen, wijzigen of schrappen van gemeentelijke monumenten. En mijn vraag aan u is of u vindt dat het schrappen van gemeentelijke monumenten, dat u daar prudent mee bent omgegaan.
Voorzitter, het college is altijd prudent bij het nemen van dit soort besluiten.
Lijkt me een helder antwoord, meneer Gubbels. Graag de handen nog even omhoog voor een nieuwe vraag. Dat zijn er twee. Meneer Groeneveld.
Ja, dank u wel, voorzitter. In het concept onder punt 3 lezen we te bepalen dat het college 2 maal per jaar een overzicht overlegt aan de raad van de krachtens delegatie genomen besluiten. Op welke wijze wordt betreffend overzicht overlegd en is er een indicatie welke informatie hierin verwerkt wordt?
Nou, voorzitter, de precieze rapportage kan ik u nog niet beschrijven, maar ik kan u wel vertellen dat we natuurlijk per onderdeel. We hebben het vandaag over een aantal verschillende onderdelen waar taken richting het college worden gedelegeerd. En dat wij voor die verschillende onderdelen aan u zullen aangeven in hoeveel gevallen we daar afgeweken zijn. Dus u krijgt een rapportage met aantallen en onderdelen en vermoedelijk een toelichting op de interessante casus die erbij zitten.
Ja, dank u wel.
Tevreden met het antwoord. Geen aanvullende vragen meer hierop, dan... Mevrouw van der Linden, aanvullend?
Nee, sorry, niet.
Ja, ik had eerst nog mevrouw Van Drogen voor een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit is mijn laatste beeldvormende vraag. En die gaat over punt 1.7, over het wijzigen van begripsbepalingen. Dat zou een spelfout kunnen betreffen, die gecorrigeerd moet worden. Maar het zou ook bijvoorbeeld de definitie van middenhuur kunnen betreffen. Heeft het college ook bepaalde, beperkingen al bedacht die het voor zichzelf gaat opleggen wanneer het om dit soort zaken gaat?
Ja, voorzitter, dat hebben we. Het grappige is, als je kijkt naar, we hebben natuurlijk een heleboel bestemmingsplannen. En in sommige bestemmingsplannen zit nog bijvoorbeeld de begripsomschrijving voor telefooncellen. En ik kan u verzekeren, die gaan er niet meer zijn in het omgevingsplan. Ander voorbeeld is, we hebben geconstateerd, en dat zijn zo van die kleinigheden die je bij zo'n proces tegenkomt. Dat we in sommige bestemmingsplannen een andere definitie hebben van het concept bed and breakfast. En dit zijn de begripsbepalingen waar u aan moet denken die we graag willen uniformeren. Maar het concept middenhuur, en daar zijn we vrij recent over bezig. Het concept middenhuur is buitengewoon goed gedefinieerd in de doelgroepenverordening. Maar dat is niet een van de concepten waar het hier over gaat. Het gaat vooral om die kleinere elementen die door de cumulatie en door de tijd soms een kleine andere definitie hebben.
Aanvullend nog mevrouw Van der Hoogte.
Ja, aanvullend inderdaad. Nog even ter geruststelling zal ik maar zeggen. Dus het gaat volgens u, het kan volgens u niet gebeuren dat een van de begrippen die in een omgevingsplan gewijzigd worden grotere consequenties hebben dan u nu schetst.
Voorzitter, als dat wel het geval zou zijn, dan komen we bij u terug. Maar het kan niet zo zijn dat wij kaderstellende begrippen die vergaande invloed hebben op het beleid dat door de raad is vastgesteld, zomaar eenzijdig gaan wijzigen. Dat gaat niet gebeuren.
Aanvullende vraag, meneer Gubbels?
Ja, aanvullende vraag is, waarom zouden we het dan moeten delegeren? Want dan komt het toch automatisch een keer voorbij.
Voorzitter, omdat ik denk ik 2 voorbeelden heb geschetst waarbij erg duidelijk is dat het gaat om kleinigheden, dat het gaat om fijnslijpen, dat het gaat om actualiseren, hè, nogmaals de telefooncellen. Dat het zaken zijn waarvan we uitstekend denken dat het college die kan afdoen, omdat die echt niets kaderstellends met zich meebrengen.
Meneer Gewuls.
Maar ik zie dan nog steeds niet de noodzaak voor dat te delegeren.
Wethouder.
Nou, voorzitter, dat is denk ik een opvatting over waar we elkaar mee bezig willen houden. En ik kom eigenlijk, en mijn collega Karen Walters van Ruimtelijke Ordening komt ook niet graag bij u terug met een lijst hoe we omgaan met de definitie van bed and breakfast in een omgevingsplan.
Nou ja, dat zou u eigenlijk wel moeten doen.
Meneer Gewuls, dat mag u zo meteen in de oordeelsvormende fase aan de wethouder uitleggen. Is deze vraag zo voldoende beantwoord? Dan had ik mevrouw Van der Linden met een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel. Om te beginnen, wethouder, maar dat is puur redactioneel, snapte ik niet helemaal waarom de nummering bij de kanttekeningen van 1.1 naar 3.1 springt. Dat is wellicht gewoon een verschrijving. Misschien had u gemeend om daar met een andere nummering te beginnen. Maar in ieder geval mijn vraag was, staat daar ook in dit stukje kanttekeningen over de vastgestelde beleidskaders, daar staat, eigenlijk kun je dat lezen als weer een waarschuwing, dat raadskaders voldoende helder moeten zijn en niet te ruim interpreteerbaar. Dat komt een paar keer terug in het stuk. Het lijkt alsof u ons ergens op wil waarschuwen. Ik was even benieuwd of we dat ook moeten lezen als eigenlijk een aanwijzing dat we dat misschien te vaak doen. Of is dat niet het geval? Is het gewoon schrijft u dit gewoon voor de zekerheid?
Ja, voorzitter, ik denk dat het een aantal keren voorkomt, omdat het wel heel belangrijk wordt voor de toekomst. En als wij omgevingsplannen gaan maken en wij willen de kaderstellende documenten die uw kant op komen met fysieke impact, met impact op de fysieke leefomgeving, dat zijn er een heleboel. En dat betekent ook dat we ons rekenschap moeten geven, en soms zit dat in de kracht van de herhaling, dat er een heleboel mogelijke implicaties voor omgevingsplannen in die stukken, in die voorstellen kunnen zitten. En dan is het in de eerste aanleg de taak aan het college om met een kristalhelder voorstel te komen en zelf al aan te geven van wij denken dat we hier meer duiding van de raad nodig hebben als het gaat om nadere uitwerking in een omgevingsplan. En uiteraard ook aan u als raad om daar positie in te nemen. Maar het is niet als waarschuwing bedoeld, maar dit wordt wel een exercitie die we met elkaar vaak gaan doen.
Mevrouw Van der Linden.
Ja, aanvullend voorzitter. Mag ik u misschien dan vragen, via u voorzitter aan het college vragen, zouden zij de komende tijd, want we hebben nog wat tijd om met elkaar te oefenen, misschien ook aan de raad terug willen geven, stel dat wij nieuw beleid aannemen en het zou niet concreet genoeg zijn, dat u zegt van nou, raad, u moet zich ervan bewust zijn, dit is niet concreet genoeg geformuleerd voor straks. Dus dat wij ook de kans krijgen om dat te oefenen met elkaar.
Ja, voorzitter, ik vind dat een uitstekende suggestie. Het programma Groen komt dit najaar eraan. Nou, dat heeft natuurlijk bij uitstek enorme impact op de fysieke leefomgeving. En dat zou een hele aardige zijn om met elkaar van gedachten te wisselen. Wat zijn nou de elementen die hier het omgevingsplan gaan raken? En staat dat hier nou voldoende concreet? Of zijn we het er eigenlijk met z'n allen over eens dat richting het omgevingsplan dat we hier een extra slag in moeten maken? Dus wat mij betreft is dat een voortreffelijke suggestie.
Hartstikke goed. Ik had meneer Groeneveld nog staan voor een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de samenvatting las ik dat dit leidt tot snellere besluitvorming en daardoor snellere uitvoering zonder dat er sprake is van zware politieke consequenties. En de vraag is hoe uitzicht deze tijdswinst?
Ja, voorzitter, ik zou hiervan geneigd zijn te zeggen dat ik voorzichtig te zijn met uitspraken over hoeveel tijdswinst het is. De verwachting is dat de tijdswinst gaat opleveren. Dat is ook echt de geest en de intentie van de omgevingswet, als die er ooit gaat komen. Maar om ervoor te zorgen dat het transparanter wordt voor onze inwoners, maar ook dat de besluitvorming sneller gaat. En hoeveel sneller dat wordt, daar kunnen we u na verloop van tijd het beste inzicht in geven. Maar ik vind het erg lastig om daar nu een voorspellende uitspraak over te doen.
Zijn er nog nieuwe vragen? Nee. Heeft u genoeg beeldvorming achter de rug om over te gaan naar de oordeelsvormende fase?